There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tony Media. Deze editie.
Eerder wij Nederlandse snopjeren sport van maakten uit de bochten vliegen.
Moet Jort worden aangeduwd in een dino?
Vragen wij ons af, wordt het vegen? Of veulen.
En gaan we roeien bij een club waar de champagne sneller stroomt dan de rivier.
Gaat Ivo kamperen in een snoepwaardige sleurhut?
En komen we tot de conclusie dat dit het begin van het einde is?
Hé, hey, het einde van het begin, lul.
Oh ja, dan is het even kwijt.
Een hele goede morgen, Ivo.
Ja.
Deze maandag. En ja, ik kreeg een strenge mail van het management. Ik mag wel zeggen missieve. En dat ging over de toch wat haperende relatie tussen het management en de man die altijd in meetings zit in het verre Amerika, de Global Style Director.
Ah, Mark. Ja.
Want wij hebben natuurlijk iedere keer met Soetsplein discussie. Ja, waar gaan we het over hebben? Over de zomerlook, over de trouwpakken, over ja,
Spencer.
Van alles en nog.
Het korte broekje.
En dat, ja, dat moet natuurlijk omdat we toch op alle continenten werken met dit internationale concern.
Zou ik denken.
Moet dat hier en daar gecoördineerd worden. En ja, dat loopt niet altijd even soepel. Omdat er natuurlijk toch twee grote multinationals elkaar hier raken. Tony Media en Soet Supply. Mm-hmm. De mail begon al met de aanhef. Hopelijk heb jij een goed weekend gehad.
Au.
Ja. Ja, dat is wel de ultieme kantoorknuppel.
Dat schrijft, Mark?
Ja? Nee, dat schrijft het management van Tony. Okay. Aan Mark. Dan is het. En dan mag jij vertalen wat daar staat. Ik citeer, om het stukje product placement beter tot zijn recht te laten komen. Wat zouden ze daarmee bedoelen?
Het stukje product placement. Het object waar wij ons over gaan ontfermen.
Nou, hij ligt het later ook toe, ja, in de brief. Eindeloos lange brief. Nogmaals, ik citeer, we zijn ook van mening dat het stuk product placement en het social budget beter benut kunnen worden.
Ja.
Vind je ook wel?
Ja, dat.
Jij zit ook in al die mails CC, maar je leest niet. Want je hebt nog steeds je internetrouter. Je hebt geen aansluiting, je hebt je wachtwoord niet.
Ik heb, het werkt via gewoon. De G3 heb ik nu weer internet thuis. Dus dat ik voor er gestaan. Ja.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Oké. Okay. Nou. Ivo, de glazen zijn op deze ochtend reeds gevuld. Ja. Wij dachten, nou, we gaan er gewoon lekker mee ontbijten. Dus niet wachten tot zo die koffietijd. Dat de kantoorknuppels eindelijk naar de Snopcast kunnen luisteren. En wij ook wakker zijn. Nee, we waren iets vroeger wakker. Dat krijg je dan toch in het voorjaar. En dan zeg ik, waar poet jij je tanden mee?
Nou ja, andermaal met Ruïnaar. Maar, nou, poet mijn tanden mee. Dan moet je toch al een half uurtje tussen laten zitten. Maar ik vind dit wel de gedroomde ochtendchampagne.
Dus jij, nou, dat vind ik wel een wijs advies. Dus jij zegt nooit eerder aan de champagne beginnen. Een half uur na je tanden.
Nee, dat gaat niet
dus
goed.
Dus voor jou is dat zo net voor de lunch.
Ja, nou. het uitgelezen moment. En, maar hoe vind je hem?
Ik vind Ruïnaar, blanc vind ik altijd heel.
Even voor onze luisteraars.
Maar ik vind het wel familie van de Veuve Clicquot.
Nee,
maar ik vind het zachte, wat meer eleganter.
Hij is rijker, wat notiger. Bij Ruïnaar heb jij de aftrap genomen tot het sabreren.
Nou, dat was die dag in ieder geval dat wij met hoe heurt het eigenlijk door de champagne-streek toerden. En het is voor mij wel een van de belangrijkste dagen in mijn leven. Ja. Leerzaam, genoeglijk. Mm-hmm. Ik heb toen leren sabreren met een glas. En wie is daarvoor niet, amateur als ik was en eigenlijk nog steeds ben, dat je dat nooit met fabrieksglas moet doen. Maar je moet altijd onmiddellijk, als je ergens op bezoek bent, naar de kast snellen en daar het erfstuk met loodhoudend glas proberen te vinden. Want het moet een beetje gewicht in die steel zitten. En als je dat goed doet, dan kun je eigenlijk in een hele elegante zwaai het merendeel van het servies overeind halen. Ja, maar niet alles.
Hoeveel glazen zijn er gesneuveld voordat jij het onder de knie had?
Nou, ik was met een Franse graaf aan het sabreren en daar stond een mevrouw naast ons met een heel blad vol met nieuwe glazen. En ik moet eerlijk zeggen dat het mij redelijk goed... Ik geloof dat ik maar 1 glas gebroken heb, maar hij had al een zware lunch achter de rug.
Ja, ja.
En daar ging er wel krak, krak, krak. Dat ging wel lopen band. Ja, dat was een heerlijke ervaring. En uiteindelijk, en dat is het mooie, je verleert het ook niet. Het zijn van die dingen, weet je, waar je gaat een keer skiën, je gaat zwemmen, je leert sabreren. Dat zijn dingen die bij je blijven je hele leven. En eerlijk gezegd nuttiger zijn dan skiën en zwemmen.
Zeker, dus tot je laatste snik. Er zijn nog wel een paar vuige trucs. Want je kan, naarmate de fles kouder wordt, geeft die sneller mee, heb ik begrepen.
Ja.
En veel mensen gaan dan, als ze met zo'n sabreermes of zwaard aan het glijden slaan, dan nemen ze de scherpe kant, maar je moet eigenlijk de botte kant nemen.
Het gaat eigenlijk gewoon om de massa.
Ja.
Er staat, wat is het, 1,5 bar op zo'n fles? Het gaat in principe heel makkelijk.
Ja.
Alleen je moet niet schuin slaan, je moet net die hoek goed houden. Het is niet zo ingewikkeld. Iedereen kan het leren. Kijk, namens de Snob Academy zeggen wij, stop met studeren, start met sabreren.
Dit wordt wel onderdeel van het lespakket, hè? Neem ik aan.
Ik denk dat dit absoluut eindexamenstof is.
Ja.
Met Jort en Ivo, de kast in.
Ivo, het is tijd voor de Global Style Director. Mm. Dus we gaan het over onze, ja, toch ook hobby hebben, kleding. Hoewel ik niet van mode hou. Ik moet toch eerlijk in zijn mode, dat wantrouw ik.
Net als Oscar Wilde, hè?
Dat weet ik niet. Dat was 200 jaar geleden. Dus
ja, maar die zei
niet
ook,
heel modieus.
Fashion is what one wears oneself and not what others wear. Dat in autonome stijl. Ja.
Oké, we hebben een brief gekregen van Stijn Jacobs. En hij vraagt, dag Jort en Ivo. Onlangs vierde ik mijn verjaardag en heb ik een flinke kledingbon van Suit Supply gekregen. Normaal gesproken koop ik een aantal hemden. Maar deze keer wil ik voor wat meer casual trendy items gaan. Wat raden jullie aan? Ja, dat is een vraag van de Global Style Director. Dat kunnen wij niet. Daar zijn we natuurlijk toch te ouderwets voor. Maar ik wil je wel iets anders vragen. De casual stijl, past helemaal daarin. Polo shirt.
Ja.
Ik zie veel van die polo shirtjes langskomen zonder knoopje.
Ja, zo'n kort veehalsje.
Ja, dat stoort mij. Dat vind ik toch al wat snel, wat sportscholerig. Ik hou gewoon van een klassieke polo met een goede piqué. Eigenlijk ook lange mouwen. We hebben toen in de Jort-collectie bij Suit Supply ook die lange mouwen. En dan bijvoorbeeld wel met cashmere.
Die liep heel erg goed.
Fantastisch.
Worldwide. Ja.
Vind ik eigenlijk aardiger. Waarom heet het ding eigenlijk polo? Heeft het iets met sport van doen?
Nou, het heeft zeker met sport van doen. Want het is begonnen bij René Lacoste. Want in zijn dagen, en dan praten we echt ver boven voor Tweede Wereldoorlog... speelde men tennis op Wimbledon in lange broeken.
Ja.
En overhemden met lange mouwen.
Mogelijk, hè?
Ja. En toen is een textielvriend van René Lacoste...
René Lacoste, de tennisser.
De tennisser, ja. Meerdere Grand Slams gewonnen. En nou ja, beroemd natuurlijk om dat krokodilletje. Dat zat aanvankelijk niet op zijn polo-shirt, maar alleen op de blazer waarmee hij de baan aankwam. Want zijn bijnaam was Le Crocodile, omdat hij soms 2 sets achter kon staan en dan setpoint achter in de 3e set. En alsnog wist hij de partij naar zich toe te trekken.
Vasthoudend.
Omdat hij niet, dus die vriend van hem vond dat aardig om zijn mascotte, die grote krokodil op die blazer. En later, nadat Lacoste stopte met zijn business, is hij in die piqué polo's, om het ook makkelijker te zich in te bewegen.
En was het toen ook al echt piqué?
Ja, nee, ja, meteen.
Dus een hele oude weefmethode.
Waardoor heb je dus een natuurlijk product met toch een beetje, nou ja, wat je nu met lycra ook hebt, dat het meebuigt.
Maar ben je het met me eens dat er moeten knoopjes in?
Vind ik ook, minstens 3.
En een wat diepere, mag 2 knoopjes mogelijk.
Ik zou toch een beetje vasthouden aan het model van Welleer.
Dat is nou zo aardig als zo'n klassiek model eigenlijk universeel is en eindeloos veel gekopieerd. Misschien wel het meest gekopieerde, meest gestolen kledingstuk.
Ja, het heeft natuurlijk daarna is Fred Perry heeft natuurlijk, die heeft nog wel eens verzucht. Ik word niet herinnerd om de Grand Slams die ik heb gewonnen, maar om het shirtje wat ik heb ontwikkeld. Ja. En ook zo. En het is ook het begin van het logo geweest, hè?
Eigenlijk is die Lacoste met dat krokodilletje. Toen wij jochies waren, had je nog een Peugeot-uitvoering met zo'n krokodil. Dat was eigenlijk best wel sneu. Als je daar, is je moeder daar nog
groene,
weet.
Ja.
205 GTI met een krokodil, geloof ik.
Wel leder.
Ja. Mm-hmm. En nou, Ralph Lauren kennen we natuurlijk allemaal. Met het Ralph Lauren trouwens, dat beroemde logootje met die polospeler zo. Maar dat is ook gejat.
Hij heeft dat moeten kopen van een eilandje Brioni. Waar ze dit als symbool hadden. Dat heeft hij in de tijd bij het begin van zijn imperium. Als voormalig etaleur en dassenmaker. En toen hij zijn eigen lijn begon, wilde hij ook in navolging van Lacoste gewoon herkenbaarheid hebben. En dat is inderdaad dat polospelertje geworden. Ja. Nou ja, en het is later is dat poloshirt ook. Aanvankelijk ook op het poloveld hemden met boorden, met de button-down.
Ja, want ik dacht dat Brooks Brothers, de Amerikaanse winkel, begon toch met gewone shirts met een knoopje, de button-down. Omdat je borden niet in je gezicht waaien.
Maar later zijn natuurlijk de polospelers. Zoals je met de shirts met nummers zijn poloshirts geworden ook.
En ik vind toch nog steeds, als je bijvoorbeeld naar de Val de Saint-Tropez gaat, of zo, naar de zeilrace van de klassieke jachten. als dan de crew niet in een klassieke polo met knoopjes. Dan klopt het gewoon.
Nee, maar ik hou een pleidooi. Ik ben benieuwd wat Mark erover vindt. Een polo met lange mouw.
Juist. Mark, nou, Global Style Director, kom er maar in.
Hey Jorten, Ivo, jongens. Ja, kijk, als het aankomt op casual trends, willen we als man eigenlijk gewoon zo min mogelijk nadenken. En terecht, waarom zouden we het moeilijker maken dan dat het is? En daarom zou ik altijd, get your basics straight. Wat je veel ziet de laatste tijd is dat het polo met het knoopje dus weer mag. Dus waar we een tijdje het straatbeeld hebben gedomineerd zien worden door het buttonless polo. Dus de polo zonder het knoopje. Komt nu het knoopje weer terug. En sterker dan ooit in een mother of pearl. Wat hem net even wat chiquer maakt. En net even wat luxere uitstraling geeft. En daarnaast is hij wat dieper uitgesneden. Wat zorgt dat hij net even wat meer borst laat zien. Maar ook goed te combineren is met een pak of een jasje. Wat er weer inspeelt op de business casual trend die we op kantoor zien. Verder zie je dat de casual bomberjasjes weer helemaal terug zijn. We hebben deze zomer gemaakt van bol en zijde. Waar dat zijde net even wat meer lichtgewicht en chic maakt. Ja, en daar houden wij van. Maar hij kan ook heel goed gedragen worden daardoor onder een jasje in de zomer als extra laagje. En komende winter zie je ook dat bomberjasje weer terug in dezelfde stof als het pak. Dus dan wordt het echt de vervanging van de zo bekende waistcoat. Maar dan in een sportieve en meer casual manier. En eentje die op dit moment wel gewoon mag. En daarnaast zie je dat tennisstijltje toch weer terugkomen. Misschien niet voor iedereen weggelegd, maar als je niet bang bent, zou ik het zeker doen. Het is eigenlijk een hele zware katoen met zijde Spencer, zonder mouwen, met een v-neck. In een combinatie met een t-shirt en een korte broekje blijf je binnen dat tennisstijltje. En als je echt niet bang bent en het net even wat chiquer wil doen, dan gooi je er een witte broek onder met een iets wijdere broekspijp. En dan in combinatie met een linnen shirt. Maar dat moet je even durven, jongens. Maar ik denk dat jullie daaraan gaan geloven.
Tot zover Mark Harmening. Dankjewel voor jouw nuttige wezenadviezen, mag ik bijna wel zeggen. Natuurlijk allemaal te krijgen op zoetsupply.com. Maar ook misschien wel leuk, Ivo en ik maken weer onze eigen selectie van wat er nieuw binnen is komen, wat wij snopwaardig achten. De snopcollectie te vinden in onze show notes.
Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast@tonymedia.nl.
We hebben een, ik denk wel een belangwekkende vraag binnengekregen. Nee. Ivo, luister goed, zet je schrap. Heren, de laatste tijd merk ik een trend op waar ik niet over te spreken ben. Steeds vaker wordt tweelaags gerecycled semi-bruin karton in een papiervermomming aan de begeerde, even bladeren, playroll aangeboden. Het bijna fluweelzachte closetdoekje in combinatie met een warme handdoek, waarmee de stoelgang een waardig afscheid krijgt, sterven uit. Nu ik genoodzaakt selectief moet zijn met waar ik mijn territorium afbaken, vraag ik mij af of ik mijn lat moet bijstellen. Mijn dringende vraag aan jullie. Beide is dan ook, hoeveel laags playpapier is snopwaardig? Ik hoop dat jullie in goede samenspraak tot een onderbouwd antwoord kunnen komen. Was getekend Robin Cornelis Roland Busio. zeer snopwaardige tekst.
Ja.
En ook een zeer snopwaardig onderwerp. Hier wordt toch te weinig over gepraat.
Nou, ik heb me hier in de tijd behoorlijk in vastgebeten. En ik heb meteen een pasklaar antwoord. Namelijk de rollen van Thomas Crapper. Die al sinds 1800, zoals zij zelf zeggen, de Royce of Rolls maken. Voor 25 pond heb je 3 rollen. En die zijn inderdaad, zoals hij al aangaf, nu 2 laags. Deze variant is 3 laags.
Ja.
Ze hebben met hun playrol al 27 medailles in de wacht gesleept. Dus dat is toch ook even een puntje van de orde.
Zijn er dan jury's die allemaal op een pot gaan zitten en naast elkaar beoordelen? En
nou ja, dat kan ik niet helemaal. Maar ze hebben heel veel royal warrant. De tsaren van Rusland schijnen
koninklijke en keizerlijke en tsaristische willen.
Ja. Maar ik ben, hoe mooi het playpapier ook mogen zijn, ik heb toch wel de ontdekking van mijn leven gedaan toen ik logeerde in het Palace Hotel in St. Moritz.
Nee, in Gestaat, denk
ik. Ja, in Gestaat, sorry. Ja. Ja, heel goed. Je bent echt bij de les op deze vroege ochtend. Maar al daar nam ik een keer plaats op de wc, waar ik helemaal geen wc-papier meer nodig had. Maar gebruik kon maken van een lauwwarme douche die een baantje trekt door de derrière. Die je ook nog op temperatuur kan instellen. En voordat je het weet, ontsteekt er zich een ferme föhn.
Ja.
En is het gebruik van wc-papier eigenlijk niet meer aan de
dat
orde.
Dat sowieso, wc-papier. Het is onhygiënisch, het is ongezond. Ja. Je kan er bloedingen door oplopen.
Maar dan moet je wel.
Ik vind sowieso al mijn wc's in de huizen hebben gewoon een beetje Aziatische oplossing. Gewoon een douche.
Ja, nou
dus
ja,
een bidet of een bidet.
Ja, bidet. Ja, wat je ik vind, in Italië ik vind ook altijd. Een huis wordt nog steeds.
Maar in Nederland is dat echt een hele smerige gewoonte gewoon.
Ja, nee,
onbegrijpelijk.
Ik hou ook een pleidooi voor de Bips douche.
Ja, toch?
Ja, nee, zeker.
Dus eigenlijk moet je helemaal niet vegen. Nee, misschien het grootst noodzakelijk kwaad.
En voor 1000 wc-rollen van Thomas Crapper heb je echt wel zo'n play.
Snaps.
Ivo, het is tijd voor onze held.
Ja.
En ik dacht, nou, jij gaat volgende week, ik ben behoorlijk jaloers, de Mini-Media rijden.
Ja.
Niet de eerste keer dat je erheen gaat.
Mm-hmm.
Misschien wel de mooiste autorally van Europa. Niet de wildste, maar wel de mooiste. Ja. Ook vanwege deelnemersveld. Waar ga je eigenlijk in rijden?
In de Sicilia.
Ja, dat kennen de meeste mensen. Het is een beetje Ferrari meets Fiat. Die hebben een kindje gekregen.
Ja, maar het motorvermogen is toch Fiat. Een beetje ilietjes.
Ja,
1100 cc. Ja, dat is,
maar dat is het mooie. Welk bouw je?
Een beetje, moet ik nog even nazoeken.
Jij laat hem klaarzetten.
Mijn naam zit al op de zijkant. Kan ik je een plaatje van laten zien.
Dat gaan we in de volgende aflevering allemaal meemaken.
Ja.
Maar ik dacht wel, als we nu weer eens een held moeten kiezen uit het parcours van de Mini-Media kun je er tientallen aanwijzen. Die zijn eigenlijk allemaal snopwaardig. Dat is allemaal tof of snops.
Ja.
Maar ik dacht, laten we eens een Nederlander kiezen die we daar vaker hebben zien rijden. Bijvoorbeeld in de auto, in de spijker van in de Lancia Lambda van Anthony Fokker.
Ja, je zegt het nog verkeerd, want je zegt dat we erin hebben zien rijden. We hebben erin zien zitten. Want
rijden was wat ingewikkeld.
Bocht 1 na de start was er een regenbui en daar stond onze held.
En onze held is, dames en heren, en niet alle schuldeisers en banken en financiële instellingen, belastingdiensten zullen dat met mij eens zijn, maar het is Victor Muller.
Ja.
Victor, inmiddels 63, eeuwig een jongetje. Die hebben we daar inderdaad veel zien rijden. Iemand die eigenlijk vanaf zijn studententijd toch gewoon wel doet waar hij zin in heeft, zijn dromen waarmaakt.
Ja,
hoe clichématig dat ook klinkt.
Het eerste wat nu invalt bij mij is dat hij ook een dierentuin kocht.
Ja, met Marcel Boekhoorn volgens mij. Hoor.
Maar misschien maak ik een te snelle sprong.
Ja. Korte geschiedenis. Wie is Victor Muller? Voor de mensen die het even vergeten zijn. Want mensen die hem nu kennen denken, oh ja, dat is gedonnen met een curator iedere keer. En Spijker en Saab misschien. Maar we gaan even terug. Student rechten, Leiden.
Ja.
Grote Leidse bek inderdaad. Volgens mij in zijn studententijd al rijdend in Lamborghinis en allerlei speeltuigen, wat toen nog ook niet zo duur was. Hè? Maar als je daar goed naar keek, dan kon je voor weinig dat inkopen. Is gewoon advocaat geworden met Caron en Stevens. Tegenwoordig heet dat Baker McKenzie, fiscaal kantoor. Deed het daar goed. Stapt dan over naar het offshore bedrijf Herema. Een van die hele grote offshore bedrijven in de wereld. Een miljardenconcern van de Nederlandse familie Herema.
Mm-hmm.
En besluit dan eigenlijk in zaken te gaan eind jaren 90. Gaat bedrijven kopen. En ik heb net even teruggekeken. Ik heb nog opname gehad in mijn eerste televisieprogramma, Kelder en Co. Oh, heb ik Victor gevolgd. Toen was hij 40.
Mm-hmm.
Nou, hij is nu dan net in de 60. En toen had hij al 20 bedrijven. En dan vertelt hij over ondernemerschap. En dan zei hij, nou ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Kijk, als je financieel solide bent, als je binnen bent, dan gaat het alleen maar om de sport. Ja, inmiddels weten we dat er heel veel sport is geweest. Maar die soliditeit is niet overal helemaal gelukt.
Ja.
Maar voldoet hij aan onze snopwaardige criteria? Nou, veel auto's, schitterende auto's. Ja, in die tijd, je ziet ook in die serie, heeft hij nog zo'n 57 Monza, een Ferrari. Heeft hij een 250 Tour de France, heeft hij Bugattis. Oh.
Ja.
Nou, dan had hij in ieder geval geen schuldeisers gehad als hij die auto nog had gehad. Ja. Het is goed verkocht, alleen hij heeft wel auto's. Ik weet nog dat hij zo'n Ferrari, we kunnen wel even laten horen. Dus even een Ferrari 250 Tour de France. En zo'n auto was dit. Ik weet dat hij hem toen voor 1,2 miljoen gulden volgens mij verkocht. Dat was een geweldig bedrag. Hij zou dat bedrag nu maal 3 of maal 4 in euro's hebben gekregen.
Ja, ja.
Als het niet meer is. En die 57 Monza, ook een schitterend ding. Mm-hmm. Ja, dat soort bedragen. Maar hij had dus altijd meteen de goede auto's.
En wel snoepen,
en hoe zag hij eruit?
Nou ja, nee, On-Holland had toen al een beetje Brits misschien, maar goede pakken. On-Holland.
Ja.
Ik kon ze echt wel meten met de metropolen der aarde. Ja. Of hoe die erbij liep.
En is het ook een man die op het juiste moment uit de bocht vliegt of sowieso altijd de bocht uitgaat?
Nou, altijd met verve. En ook altijd alles wat hij weet alles mooi weg te poetsen. Wat
ongelooflijke verkoper.
Ja, ja. Maar dan, als je dan netjes praat en je ziet er ook nog netjes uit, dan kan je natuurlijk ook best bond maken.
Ja, zoon van een accountant. Ik weet niet of zijn vader onder alle jaarrekeningen onmiddellijk een handtekening gezet zou hebben. Maar hij heeft het natuurlijk toch met dat Spijker, dat kennen we. Oké, snopwaardig. Formule 1 team gehad met Spijker. Ja. Eigen auto ontwikkeld. Ik vond die Spijker C8 La Violette. Met dat beetje Michel Vaillant, als je die stripboeken nog kent. Met van dat groene glas en dat rode leer en die... Ja, toch een geweldig.
We hebben hem toch nog een keer in het museum geduwd, deze auto.
Ik heb hem een keer in het Fries Museum op een soort geldtentoonstelling. Dat is letterlijk het exemplaar waarin ook Sharon Stone nog met het pookje ging spelen. In Basic Instinct 2. Toen werd hij de Thames ingereden, die auto.
Maar dat heeft hij dus ook voor elkaar gekregen. Dat zijn auto in zo'n productie.
Zeker.
Maar dat soort dingen heeft hij dus toch wel mooi voor elkaar gekregen.
En het mooie is, hij heeft toen op een gegeven moment Saab gekocht. En toen zei hij, dit is de beste deal uit de geschiedenis. Ik heb een bedrijf dat 1,2 miljard aan assets heeft en $220 miljoen op de bank. Heb ik voor 50 miljoen cash gekocht. Nou, dat klinkt wel als een goede deal. Denkt de Zweedse overheid achteraf iets anders over. Daar schijnt nog een miljard tekort te zijn. Achtergebleven. Saab is uiteindelijk kapot gegaan. Victor geeft de Amerikanen, General Motors, de schuld. Maar die Zweden zijn hier naar boos. Maar hij volgens mij nooit op gepakt.
Die zaak heeft hij toch gewonnen uiteindelijk, of niet?
Ja, en het mooie van hem is, en dat is ook wel heel snopwaardig, no remorse. Dus als je dan vraagt, van heb je ergens spijt van? Formule 1 team was niet een heel groot succes. Misschien iedereen ging de grindbak in. En niet alleen en het geld van allerlei financiers weg. Saab natuurlijk zwaar verliesgevend geweest. En dan zegt hij gewoon, ik heb nergens spijt van.
Beetje Joep van Nieuwenhuizen ook gewoon.
Ja, maar wel charmant. Je kan ook zeggen, ik leen hem geen geld. Dat zou je ook kunnen doen. Er zijn eindeloos van die kerels. Hij zit zo in zo'n circuit. Krooimans is hij natuurlijk aangeleerd in de familie. Dan heb je Marcel Boekhoorn, financiert natuurlijk vaak. Hij is toch ook 20, 30 jaar later nog altijd met die kerels in zaken.
Ja. Ja, je moet niet te snel geplaagd worden door een hoge graad van schuldgevoel.
Ik hoorde nu wel een weinig snopwaardig bericht.
Mm.
Zeggen ze, maar hij werkt nu voor Pieter Herema. Wederom bij Herema Offshore.
Vaste dienst.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En ik vroeg, hij zal toch niet een vaste dienst zijn? Want dan moeten we hem meteen weer afvoeren.
Echt?
Dat kan niet.
Maar met
dus attaché... Victor, als jij echt een dienstverband hebt, dan moeten we dit stukje toch echt gaan wissen.
Wat? Attaché, koffer, broodrommel? En maar het wagenpark,
ik denk
hoop
het niet.
Ik
hij woont op Mallorca, dus het pendelen naar het kantoortje in Leiden zit er niet.
Even
in.
Nog een puntje van de orde. Ja. Als snop woonde hij al als twintiger op een kasteel. Dat
ja,
vind
ik heb zelfs ook al in dat huis gewoond. Hij woonde al inderdaad in zijn studententijd, woonde hij al op een buitenplaats.
Nou, dat vind ik.
Dat
hij heeft toch wel. Heeft
je moet wel een opleiding hebben punten. Voor je twintigste. Ja. En ik weet nog wel dat ik, toen ik dat portret van hem maakte, had ik eindeloos mooie auto's. Maar eerlijk gezegd, ik wist toen nog niet zoveel van auto's. Maar uiteraard wel kon het wel uiterlijk beoordelen. Vond ik de Ferrari Dino misschien wel zijn mooiste. Had zo'n zilverkleurige Dino. En die Dino is ooit gemaakt als, door Enzo Ferrari als ode aan zijn overleden zoon Dino. Maar de echte Ferraristen vinden dat niks, want het is een zescilinder.
Je moet het in 12 cilinder hebben.
Nou goed, ik leen die auto van Victor. En toen ging ik stoer met een meisje even in het Amstelhotel lunchen. Een beetje flink doen. Maar ja, ik toch niet helemaal lekker met die cabareteurs overweg kunnen. En als je dat niet een beetje aanvoelt, net even op het juiste moment kietelt, krijg je hem niet aan de praat. Dus op een gegeven moment, daar zijn nog beelden van. Zie je mij dus in die Dino zitten met de portier van het Amstelhotel mij aanduwen.
Met bolhoed in die dagen nog.
Maar ja, wat een schitterende
Het zou
auto.
Leuk zijn om dat beeld te...
Ik kan wel even kijken of ik dat ga vinden.
Maar dus, hij is in veel opzichten groot. En ik herinner me ook nog wel dat hij, als ik hem dan in het verleden wel eens zag op zo'n rode kruisrally, dat hij om zijn pols voor die dagen lachwekkend grote horloges met zich meedroeg. Het was een klein kliekje McGregor jongens die dat... Het waren ook allemaal van die grote kerels.
Ja, daar had hij ook altijd mee gewerkt
dikke
natuurlijk.
Polsen, ja. En hij had dus, maar hij had echt opzienbarende...
Die Portugese van IWC.
Ja, maar daarvoor ook al hele markante klokwaar.
Trouwens, altijd met die Millimilia wel leuk. Je krijgt altijd een horloge. Dus de Millimilia-rijders kun je altijd meteen herkennen aan een horloge.
Ja, een Chopin.
Nou ja. Ja. Kostbaar dingetje. Met zo'n rubberbandje van het profiel van de auto.
Ja, met een nummer erin. Je startnummer. Ja. Dus, nou, ik zal het meenemen hier na de uitzending. Ja.
Ja, en ik ook wel snopwaardig in het leven van Victor. Dat een van zijn leden van de Raad van Toezicht, op een gegeven moment die Russische financier, Antonov, klinkt als de vliegtuigfabrikant. Ja. Maar die hadden allerlei natuurlijk zakelijke banden in Rusland. Zo'n, een beetje zo'n oligarchfamilie. Haalt dan ineens de krant... neergeschoten. Ergens de deuren open gedaan. 18 kogels, waarvan 5 in de buik. Jeetje. Ook nog een bodyguard omgelegd. Overleefd. Maar dat hoort er ook wel bij. En het doet me ook altijd denken aan die anekdote dat Willem Smit, een van die allereerste Nederlandse software-miljonairs, die op een gegeven moment ook ergens ging eten. En toen kwam hij terug bij zijn auto. En die had ook nog wel wat foute
vriendjes.
Wellicht. En die hele Jaguar van hem was doorzeefd met kogels. Jezus. En dan moet je dus... Kijk, dat is ook snap waar. Dan moet je koelbloedig blijven. Dan moet je gewoon zeggen... Oh, misverstandje. Kan gebeuren.
It's all in the day's work, hè?
En dan gewoon doorgaan. Ja.
Ladies and gentlemen, this is priority only.
Ivo, dan is het weer tijd voor de sponsor.
Ja, priority.
Ziggo en Vodafone.
Heel goed.
Wat willen ze nou weer van ons? Nou, willen zeker weer ergens binnenkomen met onze vrijgeleide.
Zij beweren dat zij dus toegang krijgen tot de meest gewilde tickets die er voorhanden zijn. Voor sport, concerten, festivals en waar je allemaal niet naartoe wil deze zomer. Dus,
gaat dat zien op priority.nl.
Cross los.
Priority met een Y natuurlijk. Hè? Weten de mensen dat nog wel? Waar zouden wij zelf heen willen eigenlijk?
Ik denk dan toch even terug naar zo'n roeiwedstrijd. Dat moet toch wel lukken? Henley Royal Regatta?
Op de Theems, heel mooi. Ja. Bij Leander, de roeiclub. Allemaal roze sokjes.
Ja, en je kan stellen dat daar de champagne sneller stroomt dan de rivier zelf. Dus dat zorgt voor heel wat kijkvermaak. Zowel op het slagveld als op het terrein van waar de toeschouwers zitten.
Maar waarom is het nou zo heel Brits? Natuurlijk roeien. Maar je komt aan en iedereen zit te picknicken uit de achterklep van de Bentley of van een andere klassieker. Ja. Vaak het personeel er nog in de buurt. En die zit echt wel uitgebreid te lunchen daar. Dat is echt leuk. En dan kom je op het terrein en dan is het natuurlijk de kunst om niet gewoon op het terrein te komen, maar in de Stewards Enclosure.
Ja,
en daar moet je dan zijn.
De Holy Grail.
Maar binnenkomen is eigenlijk minder moeilijk dan binnen blijven.
Met priority moet je daar een voet tussen de deur kunnen zetten, maar OW als je daar je mobiele telefoon afgaat en OW in het kwadraat als je hem ook nog opneemt, dan word je meteen weggestuurd. Dus het is een a-digitale omgeving en daarom spreekt het mij zo aan.
Hey Ivo, maar zeg, natuurlijk gaan ze niet naar Henley. Je moet wel een beetje lid zijn in Nee. Als je van Vodafone of Ziggo bent, Ziggo, dan kun je bijvoorbeeld, vind ik echt iets voor jou, zaterdag 1 juli 2023 toppers aan de Lek Festival. Kijk nou eens even.
Oh my god.
Wat een helden. Is echt iets voor jou. Ik denk dat ik daar Frans Duits zie. Ik zie al die carnavalshelden. Ik ken die namen ook niet zo hoor. Wacht even, ik zal even voor je kijken. Ja, daar zijn bijvoorbeeld aan het optreden Mental Theo, Wesley Bronkhorst, Wesley Meurs, heet ook allemaal Wesley. Mm-hmm. En Laura Fischer, dan hebben we nog een optreden. Ja, het is in Wijk bij Duurstede. Mooie plek. De Noormannen kwamen er al.
Okay.
Maar het is kennelijk nog niet genoeg gesloopt. Nu gaan de toppers erin.
En krijg je douchemunten bij je kaartje of niet?
Het snobject.
Ivo, wat heb je voor lekkers mee of moois meegenomen?
Ja, nou, ik had het al even over de grote horloges van onze held van vandaag, ja. Victor Muller. Wou je deze even laten zien?
Victor Roberto.
Victor Roberto Muller.
Mooi toch dat hij Roberto heet.
Ja. Maar dit is een mooi voorbeeld van, ik weet niet of je de naam kan lezen van dit merk.
Nee.
Dit is één grote persiflage, dit horloge. Maar tik even op het glas. Dankjewel. Keer hem even om. Mechanisch uurwerk. Dit is een Duitser die de aanval heeft geopend op alle dure horlogemakers die er actief zijn. Die heeft voor €90 een horloge gemaakt wat naar zijn zeggen vergelijkbaar is qua techniek. En
maar het is een echt uurwerk.
Ja,
ja, maar er zit en het een balans
heet,
in.
Hij heeft niet een hele chique naam. Tinarex. En Tinarex. Dat staat voor This is not a Rolex.
Wauw.
Dat is evident dat het dat niet is. Maar hij heeft dus wel de kwalificaties. Mechanisch uurwerk, eigen uurwerk en een saffieren glas.
Voor €90.
Voor €90. Maar goed, los even van de grote klokken van de trendzettende Victor Muller, mogen we wel zeggen. Las ik net in de Financial Times een verhaal dat heel veel.
Ja, maar het is toch mensen, het is ook een beetje voorrijden met een Chinese auto. Ja,
ja kan. Nee, dit is een. Dit,
het zou goed zijn, maar je doet
nog,
het niet.
Het is ook nog made in Germany. Dus het is aan alle kanten deelt hij een plaagstootje uit. Je ziet het aan de band dat het niet.
Het verwijst een beetje naar de IWC Big Pilot. Ja. Naar de.
Maar goed, ik vond dit een leuke gimmick als opstap. Maar er is natuurlijk een enorme trend geweest van al die Audemars Piguet, Richard Mille, al die enorm dure horloges. En in Amsterdam hebben ook velen aan den lijve ondervonden wat het is om zo'n horloge te dragen.
Ja, die lopen nu al met een stompje.
Met klappen moeten bekomen.
Ja.
En ik las in de Financial Times dat er dus een enorme trend is. Onze Macron, die hier recent nog was. Dat die hebben gekozen voor het plastic horloge als alternatief.
Lekker licht.
Dat doe ik. Ik trendgevoelig als ik ben, doe ik dat ook.
Gewoon een swatchje.
Ja, of een Omega. Gewoon, dus de Omega speciale editie proberen maar eens aan te komen. Dan moet je alleen maar aan doen. En dan moet je ook binnen de 8 die zij eruit brengen, moet je ook wel deze hebben, deze kleur. Want de andere zijn lichtblauw, lichtgroen.
Ik heb het idee dat ik hem vaker zie, hoor.
Bij de
mannetjes die het begrijpen.
Nee. Dat is dus het rare dat ook in Nederland nu die mensen die zich echt wel een gros Rolex kunnen veroorloven en daar ook mee liepen, dat nu niet meer doen en met dit soort simpele plastic klokjes over straat gaan.
En dat zijn die kerels die altijd dat bootschoentje aan hebben. Die hebben ook dit horloge.
Ja, de L'Europiana.
Ze hebben dus schoen. Heel van goed. Onder de L'Europiana en het bijpassende plastic horloge. Dit is niet heel kostbaar, toch?
Nee. 200 nog.
Oké. Okay.
Dit is een anti-snop-object, zou je
dus
kunnen zeggen.
Maar zal niet beroofd worden.
Nee, maar het is een beetje de trend van we willen niet meer. We hoeven niet meer zo nodig met onze.
Denk je dat die grote concerns, de Rolex, zich hier zorgen over gaan maken? Want er is ook het een verhaal van die hele horlogebusiness. Dat er een hele, zeg maar, zwarte handel omheen hangt. Dat ze proberen enorme aantallen in de markt te pompen. Maar die komen dan allemaal via vage circuits weer op de.
Ja.
Ze pompen de prijzen op. De tweedehands horloges zijn duurder dan de nieuwe. Daarom zijn de nieuwe nooit verkrijgbaar.
Ja,
hoe zit dat? Ik vertrouw die hele markt niet.
Er wordt natuurlijk schaarste gesuggereerd. Maar dat doet Hermes ook. Dat is ook een beetje spielerij.
Ik vind het wel leuk. Ik weet niet of ik hem echt mooi vind. Maar ik snap het wel goed. Want. Ja, Ronnie Rosenbaum, zo'n quote miljardair, die is natuurlijk echt helemaal in elkaar gemapt.
Ja. Hij heeft aantal mij,
ik ben zelf beroofd van mijn vrienden.
Hij heeft niet in elkaar gemapt, maar hij is wel beroofd. Ja,
ik ben ook beroofd, maar dat is een vent die met me wilde dansen.
Ja.
Ja, dat heeft hij goed gedaan.
Dat was een dure dans.
Ja, dat waren een paar van die Balkan knaapjes. Ja, ja. Maar ik had ook respect voor zijn vingervlugheid. Want ik merkte pas 3 dagen later dat ik mijn horloge kwijt was. Ik dacht, nou, dat doet hij toch wel goed.
Ja.
Ja.
Maar goed, een anti-snobject dus.
Dankjewel voor deze belangrijke bijdrage, Ivo. En dan is het nu tijd voor het...
Het momentje stilte.
Eigenlijk is een momentje stilte voor dit bericht niet eens nodig. Want mij kwam ter oren dat er een grote brand op een caravanopslag
in Bleiswijk,
is ontstaan te Bleiswijk.
Ja.
Nou, Bleiswijk afbranden, weinig aan verloren. Als je er meteen een caravanopslag in meeneemt, dubbel winst.
En campers.
Toch?
Ja. Daar gaan alle chateau, kip, hoe heet ze nog meer?
Beierland.
Ja.
Oei, het is heel treurig. Maar ik heb jou wel op de Masters of Luxury in een soort van kip zien klimmen.
Ja, nee, dat was een mooi aluminium exemplaar. Ja, ik werd gelokt door een fles Veuve die daar stond.
Ja, maar kijk, je bent nu een man van fietsvakanties. Dus dan kan je ook wel, als je nu een upgrade maakt, krijgt, dan ga je in een caravan.
Nee, maar... Ja, oei, hier moet ik me echt...
Dat Albanië echt gaat je nog jaren achtervolgen.
Ik ga terugbijten met een paar Palace Hotels... waar jij geen antwoord op hebt... om me überhaupt een beetje te kunnen verdedigen tegen deze...
Dan komt zeker die foto weer dat ik een witte skischoen had.
Ja.
Die in nood moest
in
komen.
In de Rolls Royce fan.
Kan gebeuren.
Maar deze caravan mocht... Caravan, ja, nee, met het woord kunnen we toch eigenlijk niet uitspreken. Dit apparaat dat je kan...
Nee, ik zag jou in een volgens mij Nederlands fabrikaat klimmen... Ja, een caravan. Het heette Lume.
Motorhome.
Ik vond het een schitterend ding. Want we kennen natuurlijk allemaal die klassieke, zeg maar die, hoe noem je die nou?
Aluminium.
Die aluminium.
Ja, de Amerikaanse.
Die Airstreams.
Ja, 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 ja.
En dat waar ook de acteurs dan in wonen als ze op de set moeten zijn. En daar verwijst hij een beetje naar. Dus hij is van aluminium met een buitenkeuken. Het blijft een klein hotelkamertje. Ik heb geen bezwaar tegen kleine hotelkamers. Ik heb wel bezwaar tegen een trekhaak.
Nee, maar er had een paar goede dingen. Bijvoorbeeld het hele dak kon open. Dat zie je toch bij de gemiddelde caravan die je inhaalt ook niet echt als optie. En daarna een knopje indrukken en gaat je hoor.
Ja. Nee, maar vooral er was niets in die caravan, in die lume, waar ik mij meteen aan stoorde. Dit
nee,
is lelijk.
Dat is toch knap dat ze dat voor elkaar...
En dat hadden ze goed gedaan. Dus, nou, er is een uitzondering, maar dan nog... Dan trek je dus die sleurhut, die klik je aan je Range Rover.
Ja.
En dan? Dan beland je toch op enig moment tussen die andere plastic dozen.
Nou, je kan natuurlijk ook wild kamperen. Hè?
Dat zou kunnen.
Ja.
Heb je geen soer. Ja. Ik denk dat ik het nog even overweeg. Het komend seizoen nog niet.
Voor een nachtje.
En het viel me nog... Nou, weet je, het is wel schrikbaan wat zo'n ding kost nog. Hè?
130.000.
En dan zeggen we, nou kijk, als het nou is voor arme mensen... Nou ja, weet je, zo'n caravan. Maar een caravan, ik weet niet wat die dingen kosten. Maar dit ding, 130. Ik neem aan, ja,
dat was meer dan een ton,
plus 120.000 euro.
Ja.
Ja, je zou zeggen, dan kan je zeker 2 weken in een goed hotel zitten. Waarom zou je dan een caravan kopen?
Moet je wel even zoeken.
Nee, en nou ja, dat, eerlijk hè, Ivo, we hebben nu... Want dan zeg je, oké, hoeveel hotelovernachtingen is dat?
Nee,
we merken nu dat de maatstaf voor de betere hotels... waar wij komen, dat begint gewoon met 1000 euro.
Ja, nee,
en ik overdrijf en zeg, wat een proleet ben jij dat je... Ja, nee, kijk zelf even.
Ja,
hotels waar wij vroeg voor 500-700 euro incheckten... die zijn nu gewoon 2.500 euro per nacht.
Dan denk je inderdaad aan Belmond.
Zo'n Splendido bijvoorbeeld, ja.
Ja.
Kamers zijn nog groter geworden,
maar goed. Ja.
Hebben wij weer.
Ja.
Dat noem ik nou inflatie. Grijflatie van de grote hotelketens. Maar de snobs slaan zich er manmoedig doorheen. We zijn er door.
En eindigen in een caravan.
Ja, voor een monumentaal slot. Ja, dan mogen we voor 1 keer naar de grote Winston Spencer Churchill. En ik leg meteen een connectie met Victor Muller. Want die citeerde dit ook in een van de... persberichten die nodig waren omdat er weer wat financiële tegenwind was hier en daar. Dat gebeurde nog wel eens in Victor's bedrijven. Het is 1942. Montgomery, de man met de korte broek, vorige aflevering, heeft dan de Duitsers, het woestijnleger van Erwin Rommel, de woestijn uitgeduwd. Zij hebben dus voor het eerst een grote overwinning geboekt. En daarna zou natuurlijk zou de oorlog toch nog 3 jaar duren. En dan zegt Winston Churchill...
Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
Ruben, Tijl, Ruben, Tijl.
Wacht
Ruben,
even, zijn er nou twee Ruben. Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben, Tijl, Ruben.
De podcast.